Dit is het land van Wierduk.
Ik heb die beelden gezien waarop iemand hoort roepen kankerjoden op.
Asja heeft het niet gehoord.
Nee, dan moet ze beter onderzoek doen.
De podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Er was inderdaad gesnitcht. Er was gebeld van, hebben jullie dat wapen gezien bij Hans Stelen? Ja. Dat is natuurlijk zo'n linkstype. Die dacht, nu heb ik hem. Ja. Hans Stelen, de BN'er.
Met Wierduk en Roel den Outer.
Wiert, welkom. Ja. Wat een week. Als ik de quote zeg, Matti, dit is mijn wereld niet meer. Dat is een quote die ik las in een verhaal van jou deze week. En als ik daar nog aan terugdenk, dan lopen de rillingen weer over mijn rug. Want van wie is die quote?
Ja, die is van Myrna Tugendhat. En die is nog maar een paar weken geleden overleden. Dat 60 jaar lang was Myrna de echtgenote van Matti Tugendhat. En zijn eigen vrienden van me uit Amstelveen. En al diep in de 80. Matt is inmiddels 86. En was ook zondag. Hij was zondag ook aanwezig bij die opening van het Nationaal Holocaust Museum. Nog maar een paar weken nadat Myrna was overleden. Dus hij is kort geleden overleden. Maar ja, Matt die is altijd strijdbaar geweest. Dus ook in de oorlog heeft hij in onderduik gezeten. En die was ook bij die opening. En die belde mij. En die had zoiets van, joh, ik ben helemaal van de kaart. Want wat we nu gehoord en gezien hebben, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ze zaten binnen in die Portugese synagoge en dan hoorden ze dat gebrul op straat. En kankerjoden oprotten en zo, dat soort dingen. Dus die... zeker voor de oudste Joodse generatie die nu aan het uitsterven is en die de oorlog heeft meegemaakt. Ja, was het natuurlijk een verschrikkelijk incident. Ja, ook omdat hij zei van de opening op Such, de toespraken en zo, die waren heel waardig en heel mooi. En hij genoot enorm van die speeches van de Oostenrijkse vertegenwoordiger en ook van de Duitse dame, Manuela Schwesig was dat. Die was namens Duitsland afgevaardigd. En dat vond Matti ook een hele mooie toespraak. Hoewel het mij dus opviel dat Manuela Schwesig, die ik nog toen een correspondent was in Duitsland, die ik heb gekend als een hele jonge politica uit Mecklenburg-Vorpommern. Die kwam toen opeens, werd ze minister van familiezaken, meen ik. Een hele jonge vrouw. En nu is ze dus al gewoon totaal establishment en zo. En gevestigde politiek. En die toespraak was heel goed. Alleen wat zij naliet bijvoorbeeld, dat was het benoemen van antisemitisme ook vanuit de islamitische hoek. Zij had het natuurlijk weer over toename van antisemitisme in Duitsland. En dat ze zelf had meegelopen met haar familie in zo'n optocht, zo'n demonstratie tegen de opkomst van extreem rechts, omdat die AfD daar zo groot wordt in Duitsland. En dat is allemaal mooi en aardig en zo, maar het islamitische antisemitisme benoemt ze dan weer niet.
Dat is olifant in de kamer elke keer weer.
Dat blijft maar bij die Duitsers een olifant in de kamer. Maar goed, toen was Matti, die belde mij, die was zo van de kaart, zei, weet je wat, ik laat mij jou dan interviewen vanmorgen. Dan kun je al die dingen vertellen in de krant die je mij vertelt. En dat heeft hij gedaan. En toen zei hij van, luister eens, ik ben al 86 in het Zimmer, allemaal geen moer meer. En ik ga nu echt gewoon met het gesek been erin en ik ga zeggen wat er aan de hand is. En toen zei hij dus ook van, ja, we hebben gewoon de afgelopen decennia allemaal mensen binnengehaald uit Midden-Oosten en Afrika die antisemitisch worden opgevoed. En voor hen zijn wij Joden, zijn varkens en monsters. En dat zie je nu terug op straat. Nou ja, en dat is natuurlijk ook zo. En Myrna die had hem kort voordat zij overleed tegen hem gezegd, vanwege al die toestanden na 7 oktober en al die antisemitische en pro-Palestina of pro-Hamas bijna demonstraties in Europa en ook in Nederland, van ja, Matti, dit is mijn wereld niet meer. En ja, hij heeft natuurlijk precies hetzelfde gevoel nu, weet je wel. Hij kent iedereen in de Joodse gemeenschap. Dus hij hoort ook vanuit die instellingen en zo, hoezeer die bedreigd worden en hoezeer ze de veiligheid moeten opschakelen en zo. En hij weet gewoon precies wat daar gaande is. En dat is echt heel heftig.
Ja, ik vroeg me ook af waarom die opmerking mij zo raakte.
Omdat Myrna die heeft, dat kan ik jou wel vertellen, waarom die jou zo raakt.
Ik ben benieuwd.
Ik denk omdat, kijk, Matti is in Limburg ondergedoken geweest en heeft daar dus de oorlog overleefd in onderduik. Maar Myrna die is in Bergen-Belsen geweest. Oh. En heeft er 2 jaar gezeten. Ja. En die is uiteindelijk met haar vader samen, als enige eigenlijk leden van die familie, terug kunnen keren. Dat is toen, is ze min of meer aan het eind van die oorlog ontsnapt. Weet je, het was, er kwam zo'n stroomopgang van gevangenen die dan naar elders moesten en zo. En Matty vertelde mij dat toen hij na haar overlijden een oude vriendin van haar ontmoette, die zei tegen, dus ongeveer die leeftijd ook natuurlijk, die zei tegen hem, luister Matty, toen vroeg hij haar, waarom heeft Murrend eigenlijk nooit met mij verteld over die 2 jaar in het kamp? 2 zomers, 2 winters, zo zei hij het ook. En ik heb alleen het verhaal over haar, hun ontsnapping, zeg maar, gehoord. Hun bevrijding.
Bevrijding, ja.
Maar niet over wat er in dat kamp precies is voorgevallen. En toen zei ze, nou, Matty, ik weet het wel, want ik heb het wel gehoord. En ze hebben zich verschrikkelijke dingen voorgedaan in dat kamp. Alleen Murna wilde jou dat daar niet mee kwellen. Dus ze wilde jou niet die dingen vertellen, want dat zou te erg zijn geweest. Ja. Nou ja, en als zo'n oudere dame dan zegt, verluister, aan het eind van haar leven, dit is mijn wereld niet meer. Omdat het tegen hem gebruld en geschreeuwd wordt. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. En wij hadden onze collega Amory Miller, hè, de fotograaf daar. En die heeft toch wel de iconische foto van die dag gemaakt. Hè, waarop je ziet hoe dat kleine meisje, die achterkleindochter van een holocaust-overlevende ook, daar loopt.
Langs die schreeuwende, woelende menigte.
Terwijl ze wordt toegeschreeuwd en toegebruld door een menigte volwassenen vol haat in hun ogen. Ja, en dat meisje zo. Weet je, dat meisje zo voorovergebogen, een beetje van. Goed, nu hoorde ik ook van mensen uit de Joodse gemeenschap dat het haar allemaal niet zo was opgevallen. En dat het allemaal wel meeviel. Maar dat het waarschijnlijk niet traumatiserend is of zo. Maar dat maakt niet uit. Dat beeld, nee, dat refereert ook zozeer aan die beelden, ja, uit de oorlog. Waarin we zien hoe die kinderen, vooral die Hongaars-Joodse kinderen, weet je wel, er is zo'n beroemde foto van die. Dan komen aan het eind van de oorlog, zo 1944, worden de Hongaarse Joden ook nog eens een keer vermoord. En dan komen ze aan op zo'n platform en dan lopen ze naar de gaskamer. Dan zie je zo'n oud vrouwtje met zijn hoofddoek ook die voorop. En 3 van die kinderen om haar heen. En 1 klein kindje dat dan helemaal achteraan loopt. Die sukkelt een beetje zo achteraan. En dat is ook zo'n iconisch beeld, weet je wel. En zo lopen ze dus naar hun dood, hè. Ja. En ja, iedereen die emotie niet herkent en die ook niet dat beeld herkent en zo, ja, die heeft gewoon geen benul van de geschiedenis. En die weet ook niet, die begrijpt dus ook niet hoe verschrikkelijk kwetsend dat is geweest, wat zich daar zondag heeft afgespeeld. Onder het oog van burgemeester Halsema, want daar wil je vast een vraag over stellen.
Ja, nou ja,
of een opmerking over maken, liefst.
Ja, nou ja, het was natuurlijk vreselijk wat daar gebeurd is. Want het is natuurlijk, die politie stond erbij, die keek er naar. Halsema stond er eigenlijk ook maar een beetje bij te kijken. Het is onbegrijpelijk dat daar niet werd ingegrepen.
Ongelooflijk.
Dat die mensen überhaupt zo dicht in de buurt mochten komen.
Nou ja, Halsema die dus letterlijk heeft gezegd, vanwege het demonstratierecht moeten mensen dus in de buurt kunnen komen van, ja, de mensen die een tegendemonstratie opvoeren, die moeten in de buurt kunnen komen van de mensen die ze hebben kritiseren. En het was in dit geval dus die president Herzog, want die wordt dan door hen beschuldigd van oorlogsmisdaden. Maar dan kwalificeert Halsema dus op dat moment die opening van het Nationaal Holocaust Museum als een demonstratie. Ja. Of de aanwezigheid van Herzog als een demonstratie, waartegen die mensen dan binnen gehoorsafstand waarover zij hun onvrede moeten kunnen kenbaar maken. Dat is natuurlijk totaal foute inschatting. Ten eerste is het geen demonstratie. Ten tweede hadden die mensen op dat moment gewoon even niet het recht moeten hebben om zo te brullen en te schreeuwen. Dat mogen ze dan daarvoor of daarna doen, maar niet op dat moment. Dus had ze gewoon naar Amsterdam-West moeten sturen. Dan hadden die mensen onder luid applaus van een groot deel van de bewoners van die wijk kunnen protesteren voor Palestina, voor Hamas desnoods en tegen al die verschrikkelijke zionisten in hun ogen. Maar dan had ze in ieder geval dat tuig gescheiden van die mensen bij die opening. En toen dat toch gebeurde, en er klommen gewoon, en zo'n gast die klom gewoon op zijn politieautootje en zo. Ja. En die werden gewoon niet afgebeukt door de politie. Terwijl bij die coronademonstraties, weten we nog, op Museumplein en elders, toen was de ME er maar als een kippen bij, zo heet dat toch?
Ja, ja, ja.
Om oude bejaarde mensen in elkaar te beuken, of een waterkanon op iemand zijn hoofd te zetten, zodat hij een schedelbasisfractuur opliep.
Nou, hier was natuurlijk Herzog bij en dit was een officieel bezoek, dus dan zijn ze banger om hard in te grijpen, denk ik. En dat was vroeger bij die coronademonstraties, kon ze er makkelijk op inhakken, want er was toch verder niemand.
Precies, toen leiden ze die mensen gewoon in een steegje en dan stond de politie aan op te wachten.
Ja.
Dus dat is zozeer meten met 2 maten. Dat heeft ook weer zoveel kwaad bloed gezet natuurlijk bij mensen die denken, ja, weet je, altijd maar tegemoetkomen bovendien ook aan de moslims. Hè? Want als er gedreigd wordt met een demonstratie bij een moskee, dan is de Halsema natuurlijk wel weer geneigd om te zeggen, ja, dat kan even niet. Nee, hè? Nee. En ik kan ook helemaal niet voorstellen dat moslims hierop zitten te wachten. Nou ja, wel, want die koepelorganisatie die heeft immers aangekondigd voordat de Herzog kwam, dat de koning hem niet moest ontvangen. Hè? Dus ze zitten er wel op te wachten.
Hè? Ja, dus maar dat... onder die demonstranten zag ik echt niet per se heel veel moslims staan.
Nou, je zag wel heel veel van die gehoofdigde dames en zo met hun kinderen ook. En, maar ja, dat was dus van alles. Er waren ook zelfs radicaal linkse joden, zeg maar, die ook vinden dat Israël genocide pleegt in Gaza. En die zich daar ook hadden opgesteld.
Mensen zich daarvoor laten lenen, denk ik.
Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar het is een hele kleine groep. Hè? Maar het is natuurlijk wel ongelooflijk dat je... Kijk, je kunt als jood natuurlijk heel makkelijk zeggen van, luister, ik ben totaal oneens met die regering Netanyahu. Ja, met die ultra-orthodoxe idioten daar in het kabinet. Zo snapt iedereen. Hè? En je ziet bijvoorbeeld ook in Israël gewoon grote demonstraties tegen Netanyahu. Grote onvrede met zijn beleid. Maar alleen, er is wel een gemeenschappelijk doel, namelijk de veiligheid van Israël waarborgen en ervoor zorgen dat Hamas niet nog eens een keer, of Hezbollah, niet nog eens een keer zo'n aanval kan uitvoeren. En als je dan dat gaat saboteren, zeg maar, dat sentiment als Jood, ja, daar kan ik me totaal niks bij voorstellen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je die kritiek uit, maar niet, maar uiteindelijk ben je natuurlijk solidair met die Joodse staat. Dat is net zoals die, we hebben ook wat van die politici onder ons en zo, die dan zich helemaal solidair verklaren met Poetin tegen Amerika en tegen NAVO en tegen het Westen. En dan denk ik ook, dan ben je toch gewoon niet goed wijs, weet je. Ik bedoel, natuurlijk moet je kritiek hebben op het Westen, op de Verenigde Staten vooral ook, en ook op falend Europees beleid. Maar je kunt dat niet doen door je solidair te verklaren met iemand als Poetin. Weet je wel, dan plaats je jezelf buiten de orde in mijn ogen.
Er stond net geen juice voor Hamas op die bordjes van die mensen, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer, hè, van die demonstranten.
Ja, daar komt het bijna op neer. Dat is net zo idioot als die Queers for Palestine. Die al rondlopen met de regenboogvlag, terwijl zij zijn de eerste die van een dak worden gegooid daar in Gaza als ze zich daar begeven. Dus de cognitieve dissonantie van die mensen, ja, die is natuurlijk echt verbijsterend.
Ja. Nou, en een dag later kregen we de volgende rel, want Hans Thewe had er een leuke video over opgenomen, over Halsema en over haar beleid en waarom ze die demonstranten heeft toegestaan om daar te gaan staan.
Ongelooflijk.
En die krijgt dan vervolgens
Zes op zijn dak.
Zes agenten op zijn dak.
Het was toch echt niet te geloven. Ja. En dan zeggen ze van, ja, maar dat doen we met iedereen die een...
het wapenprotocol, hè, geloof ik.
Sorry. Ja, het wapenprotocol. Ja, die, want Hans die had dan het videootje opgenomen en daar lag dan ook een wapen op tafel, luchtdrukpistool.
Ik begrijp dat iedere idioot die verstand heeft van wapens, en ik mag hopen dat agenten dat hebben, dat die zien dat dat een plastic dingetje is.
Ja, dat is...
En dat je dan dus daar niet voor hoeft uit te rukken. Dan kun je ook gewoon een wijkagent laten aanbellen. Meneer Thewe, denkt u dat dit handig is geweest?
Nee, de gedachte natuurlijk dat Hans Thewe notabene zozeer zou doordraaien dat hij daar gebruik zou maken van een vuurwapen. Ja. Om door de stad te gaan, schietend op alles wat zich beweegt. Dat is natuurlijk heel vreemd. Ik kan me wel voorstellen dat je protocol hebt en dat je sowieso, hè, als je zoiets ziet, denkt, oké, moeten we even achteraan. Maar inderdaad, laat dan even de wijkagent langskomen of bel even van, hé, meneer Thewe, hoe zit dat met...
Wat maar die is ironie van dat het om een parodie ging op de ex van Halsema ook.
Die was kennelijk ook ontgaan.
Dat was ook ontgaan. Dat is echt...
Ja, want ze hadden binnen dat gezin gedoe met de vuurwapen ooit.
Maar ik vermoed eigenlijk dat er een melding is binnengekomen en dat er op dat bureau is geroepen. Ze hadden ze allemaal lekker te eten. Van jongens, er is een melding van een wapen bij Hans Thewe. Nou, daar wil iedereen wel even binnenkomen kijken. Dus zijn er zes mannen in een busje geladen en die zijn gaan kijken. Het is gewoon, denk ik, een soort ramptoerisme geweest.
Oh, dat zou wel eens kunnen inderdaad. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Maar er was inderdaad gesnitcht. Hè? Er was gebeld van, hebben jullie dat wapen gezien bij Hans Thewe? Ja. Dat is natuurlijk zo'n linkstype. Die dacht, nu heb ik hem. Ja. Hans Thewe, de BN'er. Ja. En dan, dat kan zijn. Maar ja, het kan ook zijn dat vanuit de driehoek is gezegd van, jongens, ga daar eens even langs, want hè, die persiflage op Femke Halsema, maar dat bevalt ons ook niet zo goed. Hoe dan ook, het maakt niet eens zoveel uit. Het effect is dat het hoe dan ook enorm intimiderend is. En dat een volgende keer misschien mensen die net iets minder roekeloos of dapper zijn dan Hans, gaan denken,
Hè? En minder bekend.
En minder bekend gaan denken, oh weet je, daar begin ik maar niet aan.
Ja.
Hè? Ik ga mij niet een politicus persifleren, een bekende politicus. Want wie weet heb je dan binnen staat de politie voor je deur. Omdat dat natuurlijk in het verleden ook wel vaker gebeurd is. Ook die Gregorius Nekschot bijvoorbeeld, die cartoonist, die is toch gewoon van zijn bed gelicht.
Maar als je met een wapen op een video gaat, dan loop je natuurlijk al een bepaald risico. Maar,
hoe zit het dan met die drillrappers die met enorme wapens video's opnemen? En hè, worden die ook van hun bed gelicht? En worden die ook even een tijdje vastgehouden? En zo?
Nee, niet echt. Maar dat probleem lost zich vanzelf op. Hè,
doordat ze elkaar overhoop steken.
Ze elkaar allemaal overhoop, ja.
Ja, maar dat is niet wat je wilt in een rechtsstaat, toch? Dat ze dat onderling oplossen.
Ik denk dat een hoop mensen denken van, dat lost zichzelf wel op.
Ja, maar het is natuurlijk ook weer totaal voorbeeld van meten met twee maten. Ik weet het niet hoor. Kijk, Ton F. van Dijk, dat is een onderzoeksjournalist. Die heeft een flikse bedreiging binnengekregen. Hè? En daarmee stapte hij dus naar de politie. En ik begrijp nu dat uiteindelijk de politie dit niet beschouwt als een doodsbedreiging. En ze gaan er niks aan doen. Terwijl het motto pers veilig is afgesproken, ook met de minister, met Dylan Jessegus, dat bedreigingen aan het adres van journalisten serieuzer zouden worden genomen. Toen Abdelkader Benali werd bedreigd, stonden binnen de kortste keren politie bij hem thuis. Marokkaanse politie, hè, no surprise, in ieder geval allochtone politie. Dat zette hij uitgebreid op Twitter met een fotootje erbij. Kijk eens hoe goed die politie voor mij zorgt. Ze staan direct voor mijn deur als ik bedreigingen krijg. Ton F. van Dijk niet. Die Ton van Dijk heeft ook niet de enorme organisatie achter zich staan. Weet je wel. Telkens dit meten met verschillende maten. Precies, dat gaat de mensen zo in. Het schiet bij mensen zo enorm in het verkeerde keelgat.
Ik heb die columniste Asja ten Broeke, die ook altijd van allemaal afschuwelijke dingen roept. Ja. Maakt de PVV gewoon letterlijk uit voor fascisten.
Ja.
Volkskrant columniste overigens. En de kwaliteitscourant.
Ja.
Maar dan denk ik van ja, grijp daar nou ook nooit eens even iemand in.
Nou ja, kijk, ik zag Annette Bleig. Dat is de moeder van Natasja van Wezel. Dus die komt ook uit die Joodse gemeenschap. Natasja van Wezel is columniste voor het Parool. Zeer Joods. Haar vader was Max van Wezel. Joods-Nederlandse linkse journalist voor Vrij Nederland. En Annette Bleig was lang ook gelieerd aan de Volkskrant, ook als columnist. En die liet zich nu op Twitter uit over die Asja ten Broeke. Dat ze het verbijsterend vindt wat die Asja daar zei over wat zich daar afspeelde rond die museumopening. Ja. Onder andere dat ze kennelijk, ik kon niet lezen dat stuk, maar dat ze kennelijk had gezegd dat je wel mag schreeuwen dat kankerjoden moeten oprotten of zo.
Ja.
En dan zie je wel. Maar dus
zij zegt dat het allemaal niet gezegd is en dat ze met een onderzoek bezig is.
Nou, wij hebben die beelden gezien. Ik heb gewoon die beelden gezien waarop iemand hoort roepen kankerjoden op.
Asja heeft het niet gehoord.
Nee, dan moet ze beter onderzoek doen. Je ziet wel een soort van waterscheiding, vind ik, in generaties. Je ziet wel dat die oudere generatie, denk ik, zo'n Annette Bleig is natuurlijk veel ouder. Zeker wat betreft de oorlog en de reflectie op de oorlog. En ze is ook Joods natuurlijk. Er toch heel anders in staat dan zo'n jongere, woke generatie die kennelijk geen flauw benul heeft meer van wat de Joden is aangedaan, die alleen nog maar kan denken in daders en slachtoffers, hè. Moslims en Palestijnen zijn slachtoffers en Joden, blanke Aziaten zijn allemaal daders. Dus wij en de Joden en de Koreanen en zo, dat zijn allemaal, die onderdrukken allemaal die arme zwarte en moslims. En die kunnen alleen nog maar in dat schema denken, die Asja ook. En dan als je dan niet al te snugger bent, ja, dan krijg je dus een hele schematische opvatting van wat goed en fout. Je hebt ook bij GroenLinks heb je zo'n dame, die Sabine Sjaarwachter of zo heet. Die heeft ook haar achternaam niet mee, helaas, in deze context. Die gaat me toch een partij tekeer, joh, op Twitter. En tegen, ja, gewoon eigenlijk antisemitisch. Gewoon tegen Joden, daar komt het op neer. En pro-Hamas was het. Hamas, de charter had ze gelezen. En daarin vond ze nou weinig wat bekritiseerd moest worden en zo. Dan heb je het dus gewoon over een bende terroristen. Hè? En dat houdt ze maar vol. En die Partij van de Arbeid GroenLinks, die gooi haar er ook niet uit.
Nee.
Partij van de Arbeid had ook met Kati Piri, de buitenlandwoordvoerder, ook een schandalige verklaring, ook over de komst van Herzog en zo. En dat zou je verwachten, Frans Timmermans, die toch ook een beetje oudere generatie is en toch wel enig benul heeft van Wat er in de geschiedenis is gebeurd. En zo. Althans, hij verwijst altijd half huilend naar elke tragedie die hij kan aangrijpen in de geschiedenis, om daar zijn goddelijke gedachten aan te wijden en daar zelf beter uit te komen. Maar in dit geval niet. Hij schaarde zich dus gewoon achter die Katy Piri. Ja, en dat is de oude sociaaldemocratie. En je ziet zich dus dat conflict afspelen in die partij. Want ik zag bijvoorbeeld ook een initiatief van Recep Roepram. Dat is familie van Roepram van, nou, die kennen we wel, de journalist, zeg maar. En zij zit ook bij de Partij van de Arbeid. En die heeft dan samen met een Joodse politica ook, ik meen het hier uit Amsterdam, een motie opgesteld waarin zegt van, luister eens, de sociaaldemocratie en de geschiedenis van en de Joodse gemeenschap horen gewoon bij elkaar. Dat is en het is ook zo. Er is een historische connectie tussen het lot van het Joodse volk en dat van de sociaaldemocratie. En dat heeft ze goed gezien. En dus wij gaan ons verzetten tegen antisemitisme. Nou ja, het staat nog net niet ook in de eigen partij, maar wel staat er dat GroenLinks en Partij van de Arbeid daarover moeten nadenken, zich ver in moeten houden van die troep. Maar ja, tot het moment dat Frans Timmermans eindelijk eens ingrijpt, is het natuurlijk niet voldoende. Ik zag ook wel trouwens een goede tweet van die nummer 2 van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Is dat niet Esma Lala? Die vroeger in Tilburg werkzaam was, hoofddoekdragende moslima. Die zich ook nadrukkelijk distancieerde van die antisemitische drek binnen haar partij en onder haar collega's. Ja, dus dat was prima. He, dat, maar ja, je ziet dus gewoon hoe dat conflict zich binnen die fusiepartij, hoe dat uitgespeeld gaat wordt. En dat gaat gewoon niet goed. Dat kan niet goed te gaan natuurlijk.
Maar is het onderwerp belangrijk genoeg om de hele partij uit elkaar te trekken?
Dat, ja.
Dat is natuurlijk de vraag.
Nou, dat denk ik wel. En het is maar heel goed ook dat nu besloten is, doordat Geert Wilders zo genereus afstand heeft gedaan van het premierschap, dat nu in ieder geval het eruit ziet dat die partij, Partij van de Arbeid GroenLinks, dat die niet gaat regeren. Want stel je voor dat dat dus de dominante partij in een regeringscoalitie was geworden, met dat soort totale maloten ook in het kader. Ja. Wat had je dan gekregen, joh? Wat voor schande zou dat zijn geweest? En laat ze zich eerst maar eens even die partij opfrissen. En eigenlijk moet de Partij van de Arbeid gewoon breken natuurlijk met GroenLinks. Je zag het ook, weet je, Lodewijk Asscher, ook zo'n ontstellend domme tweet. Ik heb de Lodewijk Asscher best hoog zitten, hè? Gewoon als mens. En dan, maar dan komt hij met een tweet vanuit opening van het Nationaal Museum, dat hij zegt, ja, en het is ook democratie dat je de tegenstem kunt horen en zo. En dan denk ik, je eigen familie was betrokken bij de Joodse Raad. Daar word je altijd weer op aangesproken. En dan ga je uitgerekend, nu kun je even ruggengraat tonen en zeggen, wegwezen, weet je wel. Dat geeft geen pas, die stemmen daar. Het kan gewoon niet. Wat ga je doen? Je gaat een weken ruggengraat tonen. En dan daarbij bevestig je ook weer zo alle vooroordelen over jou en over de partij waar je toe behoort en behoorde.
Heb je al gekeken trouwens naar de Joodse Raad, naar die televisieserie die nu draait?
Ik wil het nog even opsparen, maar ik hoor wel alle en ik zie wel allerlei hele goede commentaren erop.
Ja. Ja.
Dus heb jij gekeken al?
Nee, die staat nog op de lijst om te gaan kijken.
Ja.
Hey, ondertussen in Rusland maken ze zich druk over heel andere dingen. Over de verkiezingen bijvoorbeeld deze week. En we hebben deze week afgelopen week allerlei verhalen gehad over de problemen die zich toch eigenlijk wel weer opstapelen in Rusland. Hè. Invallen van overgelopen Russische soldaten die speldenprikjes uitdelen over de grens. Kleine demonstratietjes. Maar
3 raffinaderijen aangevallen met drones.
Precies, ja. Het begon al met dat al die vliegtuigen opeens uit de lucht geschoten werden. Nou begrijp ik weet wel, het is natuurlijk over het algemeen propaganda. Want ze hebben natuurlijk problemen genoeg, Oekraïne. Maar
nou ja, kijk, as we speak beginnen daar de presidentsverkiezingen. Ja, dus het referendum over Vladimir Poetin is daar begonnen. Het duurt 3 dagen vanwege al die
Maar ken jij nog een van die tegenstanders die nog mee mogen doen? Want er zijn er geloof ik nog wel een paar, hè?
Ja, onder andere Nikolai Garitonov, communist. En Vladislav Davankov, dat is dan de jonge garde. Die doet net alsof hij de jongeren vertegenwoordigt. Hij is 40. En dan is het zoiets van, kijk, de jeugd, die moet er ook aan bod komen en zo.
Maar dat zijn allemaal nuttige idioten van Poetin?
Ja, dat zijn nuttige idioten om de verkiezingen schijn van een democratische mandaat te geven. Ja. En, maar goed, de grote uitdager van Poetin is natuurlijk de dood, hè, Alexei Navalny. En die ander die ook wel iets had kunnen bewerkstelligen, Boris Nadezhdin, die is dus uitgesloten omdat hij zogenaamd niet het benodigde aantal handtekeningen had opgehaald. Had hij wel, maar een deel daarvan werd als niet legaal gekwalificeerd. En toen mocht hij niet meer meedoen. Ik zag een hele interessante speech eigenlijk van Poetin, die iemand die Rusland niet kent totaal niet interessant vindt en heel saai. Maar daarin gaf hij dus allerlei signalen af eigenlijk die Russen heel goed begrijpen. Dus hij, dat was dus zijn, zeg maar, zijn verkiezingstoespraakje even. Hè? We gaan kiezen. En wat zegt hij daarin dan? Dan zegt hij van, luister eens, we moeten ervoor. Kijk, nee, ik zal eerst even verklaren wat de grote angst van iedere Rus, dat zit in hun genen en in hun DNA, is het uiteenvallen van Rusland. Chaos, wanorde, bardak noemen ze dat. Mm. In de geschiedenis heb je altijd van die tijd der troebelen, waarin Rusland uiteen dreigt te vallen, opstanden, toestanden. Nou ja, burgeroorlog is in 1917, tot in de jaren, begin jaren 20, duurde dat met miljoenen doden. En dat is voor Russen is dat de grootste nachtmerrie. En Poetin speelt daar altijd op in. Omdat in de jaren 90, toen zijn voorganger Boris Yeltsin daar president was, toen heerste dus in Rusland heel veel chaos. Hè. Onder het mom van democratie was het daar gewoon chaos. En het was eigenlijk een soort tijd der troebelen destijds. En wat doet hij nu in deze toespraak? Daar speelt hij dus op in door te zeggen, luister eens, deze verkiezingen gaan over stabiliteit. Over wij worden bedreigd. Het Westen bedreigt ons, wil ons land kapot maken, wil ons tegen elkaar uitspelen. He, wij zijn een multi. Wij zijn een volk van. Wij zijn hij zegt niet een land, maar we zijn een beschaving, zeg maar, van vele volkeren. Dus een multi-etnisch, multinationale staat. Daar komt het op neer. En men poogt ons tegen elkaar uit te spelen. En ik ben degene die al lang heeft bewezen dat ik jullie kan beschermen. Ik bescherm ons land, ik bescherm ons volk. Het volk, zegt hij, is de stem van de democratie. Het volk is uiteindelijk de hoogste soeverein. Niet ik, niet de staat, maar jullie. Ja. Ga stemmen. En dan, dus hij speelt helemaal in op die angst van de Russen dat er iets onverwachts kan gebeuren, waardoor dan weer zo'n nieuwe tijd de troebelen zal aanbreken. En dat doet hij dus heel, heel goed.
Maar die Russen zijn toch niet gek? Die zien toch, hebben toch al jarenlang op tv gezien dat democratie ook best kan werken. Die zien toch hoeveel welvaart er is in Europa, in Amerika. En jij begint al te lachen. Mm-hmm. Maar ik snap dat nooit. Maar je hebt er gewoond, dus jij begrijpt het. Mag ik hopen.
Nou ja, als je nu terugkeert naar Rusland en vergelijkt het welvaartsniveau met, zeg maar, toen ik daar woonde, jaren 90, dan is het gigantisch in de grote steden verbeterd. Mm-hmm. Dus dat grote verpauperde land van destijds, waarin alleen criminelen en slimme cowboys, zeg maar, heel rijk konden worden, dat is toch gestabiliseerd geraakt. Op een gegeven moment is er middenklasse ontstaan. Hè, en er zijn gewoon, voordat die oorlog, die invasie uitbrak, waren daar gewoon grote, ook westerse winkelketens en zo. De salarissen waren omhoog gegaan, pensioenen waren stabiel geworden. Dus onder Poetin was daar wel degelijk dat was wel een prestatie van hem ook, wel degelijk ook een Russische middenklasse aanwezig, die in ieder geval de schijn van een soort normaal land daarvan maakte, in de grote steden dan. En heel veel Russen zijn hem daar dankbaar voor, omdat ze alleen maar die totale armoede onder het communisme kenden, waarin ze ook nog eens een keer helemaal niks mochten zeggen en niet eens mochten reizen en zo.
Ja, dat is nu ook beperkt. Reizen niet, maar zeggen wel. Je hebt geen vrijheid van meningsuiting in Rusland nu.
Nee, niet meer. Maar toen Dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Kijk, in de jaren 90 had je totale vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, dat is weliswaar zwaar gecriminaliseerd en gevaarlijk land. Maar ja, daar kon destijds gewoon alles gezegd worden. Want niemand lette er eigenlijk op. En iedereen, en vanuit alle hoeken en gaten kwamen er allerlei merkwaardige claims en uitspraken en analyses waarvan je dacht, nou ja, tot en met ook natuurlijk de grote complottheorieën. Als kijk, de Joodse kapitalisten die hebben het gemunt op Rusland en ze willen ons land kapot maken. Kijk maar, Berezovsky en Abramovich en al die mensen en zo. Dat zijn allemaal Joden. Goed, dat soort geluiden kon je horen. Maar ook diep communistische geluiden. Diep religieus orthodoxe. Tot en met de islamistische vanuit de Caucasus en zo. Dus het was totaal Babylonisch gekrakeel destijds van meningen en opinies. Nou, daar heeft Poetin uiteindelijk paal en perk aan gesteld. Maar niet al vanaf het begin. Die persvrijheid en zo, die vrijheid van meningsuiting is nog eigenlijk jarenlang toch wel redelijk gegarandeerd geweest.
Ja, totdat het te lastig werd voor hem.
Totdat het, nou ja, inderdaad. Dus die overgang naar een, zeg maar, wat het nu is, soort autoritaire dictatuur. Soort kruising tussen autoritair en het regime en een dictatuur. Dat is in al die jaren geleidelijk verlopen. En nu is het natuurlijk inderdaad zo dat je terug bent onder wat gebruikelijk was onder dat communisme. En de angst is natuurlijk toch wel bij veel Russen die wat hoger opgeleid en slimmer zijn, dat ze in een soort nieuw tijd van stagnatie zijn aangekomen, zoals destijds onder die Brezhnev. Toen was er ook geen vrijheid van meningsuiting en de pers was gewoon de staat, maar niemand nam de staat en de media en zo nog serieus. Het was een beetje zo'n afspraak van, oké, jullie liegen. De afspraak is, jullie mogen tegen ons liegen en wij doen net alsof wij niet begrijpen dat jullie tegen ons liegen. Ja. En dat is een beetje de situatie nu weer geworden. Maar ja, vergeet ook niet, ik zag ook een filmpje van een oud dametje in een dorpje en die was waarschijnlijk al van 70 of zo. Die had net een enorme tattoo op haar borst laten zetten van het portret van Poetin. Omdat ze, dan spreekt ze me ook met je aan en zo, van Tita Kosmin, dus jij bent zo dapper en je bent onze held en zo. Ja. Er zijn ook nog altijd heel veel Russen.
Ja, maar waar lees je dat soort berichten? Die bij Russia Today of zo, maar die kan je nergens meer lezen.
Nee, die zag ik ergens. Zo'n filmpje zag ik voorbij. Ik geloof zelfs bij Radio Free Europe of zo. Zoiets.
Ja, okay. Ja.
En vergeet niet, voor een hele grote aantal Russen blijft die Poetin toch een soort van held. Omdat hij het Westen van zich weet af te slaan in hun ogen. En,
ja, maar het is dus naïef als ik zeg van misschien dat die Russen toch wel het licht gaan zien en denken van we kunnen beter van een dictator als Poetin af.
Ja, dat denk ik wel. Ik zag een filmpje ook van Medvedev die dan in Volgograd was. Daar ben ik ook geweest. En dan staat hij daar aan de kades van de Wolga schitterend. Is het daar een hele brede rivier. En het was ook best zo mooi weer met zon en zo. En die Medvedev, die dus ook president is geweest en nu premier, en die totaal is doorgedraaid en de hele tijd draagt om ons op te blazen en zo. Die staat er dan en die roept dan privet naar het publiek, hallo. En dat zijn allemaal jongeren met vlaggen. En dan, ja, het is een beetje een Noord-Koreaans spektakel dan. En het is altijd verbijsterend toch wel om dat te zien.
In Noord-Korea heb ik het idee, als je daar een paar mensen omduwt, dan valt het systeem om en dan is dat land bevrijd, dus aanhalingstekens. Maar ik heb het idee dat het in Rusland echt niet gaat gebeuren. Als dat zou gaan gebeuren, dat er mensen omvallen, dan staan er 100 anderen weer op om het erover te nemen.
Ja, ik denk dat heel veel Russen denken dat dit de geëigende staatsvorm voor Rusland is.
Ja.
Omdat ze niet anders weten uit de geschiedenis. En dat ze denken van dit is nog relatief mild.
Ja.
Wat we nu meemaken.
Maar dus we moeten niet naïef zijn en we moeten ons flink bewapenen tegen
Rusland.
Is dat mijn conclusie of dat is niet jouw conclusie kennelijk?
Nou ja, kijk, elk land en elk bondgenootschap moet natuurlijk gewoon zijn verdediging op peil hebben, toch? En dus als jij lid bent van de NAVO en je onderschrijft de doelstelling van de NAVO en je onderschrijft ook je verplichtingen, dus dat je 2% afstaat van je nationaal inkomen is dat, aan wapens, ja, dan moet je dat natuurlijk gewoon doen. En dat is de verplichting die je aangaat. Dus natuurlijk moeten we ons niet alleen bewapenen tegen Rusland, maar vooral ook tegen natuurlijk China. En weet ik veel wat er nog allemaal op ons afkomt. Omdat dat vrije Westen waar wij deel van uitmaken, dat wordt natuurlijk aan alle kanten bedreigd. Niet in het minst ook door onszelf. doordat wij zelf zulke enorme groepen mensen hebben binnengehaald die ons haten en die het Westen haten en die hier de sharia willen invoeren of die linkse idioten die een soort woke dictaat willen invoeren. Ik bedoel, dat beschouw ik op dit moment als misschien wel bedreigender dan die bedreiging vanuit Rusland. Omdat van Poetin kun je gewoon nog zeggen dat hij rationeel is en zich wel twee keer zal bedenken voordat hij NAVO-land binnenvalt, denk ik.
Ik was vanmorgen de Bild. Die hebben de laatste tv-interview wat Poetin heeft gegeven in Rusland geanalyseerd. En die zeggen eigenlijk, ja, je kan als Poetin-versteers, die zeggen allemaal van, de boodschap is heel duidelijk. We gaan heel Oekraïne overheersen. We gaan het land gewoon vernietigen.
Nou ja, ik heb ook geluisterd. Ik heb ook geluisterd en ik versta Russisch. En wat hij zegt is, daar is een Banderovsky-regime. Dus het is een regime van aanhangers van Stepan Bandera, de nazi-leider en volksheld in Oekraïne. We gaan het regime verwerpen. We gaan Oekraïne denazificeren in zijn ogen. En hij ontkent ook dat Oekraïne een soort van eigenstandige cultuur zou zijn. He, gewoon, Oekraïne is voor hem Rusland. En deel van Rusland. Daar kun je van alles van vinden. En natuurlijk heeft hij het recht niet om een soevereine staat binnen te vallen en zo. En hier gaan we het ook niet, moeten we het ook niet weer over gaan hebben, want mijn standpunt hierover is wel duidelijk. Maar ik kan me goed voorstellen dat de Oekraïners denken, ja, dit is enorm bedreigend. En bovendien, die Russen die maken vorderingen op het slagveld. En kennelijk hebben zij alle tijd en wij niet, want we hebben zometeen geen mannen meer. En we krijgen ook te weinig steun vanuit het Westen, omdat die steun nu opdroogt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Oekraïners zich op dit moment afvragen, wow, waar gaat het naartoe? Te meer omdat Poetin ook zei in dat interview wat ik zag, luister eens, al het geklets over onderhandelingen die we moeten beginnen. Waarom zouden wij onderhandelingen beginnen omdat de Oekraïne een gebrek heeft aan munitie? Kijk, dat is natuurlijk wel even. Voor iedereen die dacht van er gaat onderhandeld worden, kennelijk proeft Poetin nu dat de overwinning, althans in ieder geval in die delen van Oekraïne die hij sowieso claimt, hè, dat de overwinning daarbij is en dat die Oekraïne voldoende kan uitputten, zodat dat land en de strijdkrachten van dat land in zijn ogen niet langer een bedreiging zijn voor zijn grensstreek. Ja. En dat is dan maar de vraag, omdat wat je zag, daar in Belgorod waren aanvallen geweest, bij Koersk, die raffinaderijen zijn aangevallen door die drones vanuit de Oekraïne. Dus de Oekraïners kunnen nog wel iets. Maar ja, die wachten natuurlijk, die smachten naar meer wapens en meer steun.
50 miljard van Amerika.
Ja, en die Amerikanen die
geparkeerd staat.
Heel veel Amerikaanse burgers en kiezers, ja, die hebben er genoeg van natuurlijk. Die denken ook, ja, hoe lang moeten wij Oekraïne blijven steunen? Waarom eigenlijk? Want wie zijn dat? En waarom?
Ja, zolang ze natuurlijk zelf niet bij op de boots on the ground hoeven te leveren, zal het nog een hoop Amerikanen niet zo heel veel kunnen schelen. Want ze verkopen het nu eigenlijk een soort van af.
Nou ja, kijk, de Amerikaanse establishment, een groot deel daarvan, dat dus die vinden, tot nog toe vonden ze dat zij op een hele goedkope manier en zonder eigen bloedverlies van eigen soldaten Poetin op de knieën kunnen krijgen, eventueel. Ja. In ieder geval kunnen uitputten. Maar ja, als je iedereen die in de geschiedenis heeft gedacht, we kunnen Rusland uitputten, is van een hele koude, letterlijk hele koude kermis thuisgekomen. Ja. En dat roep ik ook al vanaf het begin van die oorlog. Je kunt het allemaal wel willen en denken. En denken, oh kijk, weet jij, hè, nu hebben we eindelijk de kans om Poetin te vernederen en eventueel zelfs regime change te gaan uitvoeren, waar die Amerikanen altijd zo'n enorme voorstander van zijn. Nou, we hebben gezien hoe dat in Libië bijvoorbeeld uitpakt en in Irak. Dat kun je wel willen en met jouw neoconservatieve Amerikaanse blik op de wereld, waarin alles wordt bepaald tussen good guys en bad guys kennelijk. Maar gaat je niet lukken? Nou, en 2 jaar later zitten we in een situatie waarin Poetin ijskant op tv zegt, jongens, we gaan niet onderhandelen, want Oekraïne heeft een gebrek aan munitie, daar heb ik niks mee te maken. Waarin de Amerikanen zelf uitgeput raken. Hè? Het publiek althans, waarin de verkiezingen aankomen, waarin Trump natuurlijk gaat zeggen, luister, geef mij de dag nadat ik ben gekozen, los ik dat conflict op, dan stop ik die oorlog.
Echt, natuurlijk ongelooflijke bullshit is.
Onder Trump, heel veel van Trump is grootspraak en bullshit, maar onder zijn leiding. Was er geen oorlog. Nee. En zijn wel die Abraham-akkoorden getekend. Die enorm zijn gebagatelliseerd door ons hier in het Westen, ook in Europa. Omdat ze waren opgezet door Trump en vooral zijn schoonzoon, die Kushner. Zo heet je, ja. En dat konden onze anti-Trump media en zo natuurlijk niet verdragen. Dat een succes zou kunnen zijn, terwijl het werd gewoon een succes. Als je naar Israël ging in die tijd, voordat Hamas dus daar die aanval, hadden die Israëli's zoiets, wow, weet je, dat is enorm, wat een doorbraak is dit. En er werden allerlei contacten opgezet en verbanden opgezet en zo. En dat was onder Trump. Dus waarom zou die er nu niet in kunnen slagen om bijvoorbeeld Zelensky en Poetin aan één tafel te krijgen? Ja, ik weet het niet. Het is maar ik zie het Biden al helemaal niet erin slagen. Het is denk ik heel
riskant. Ja. Nee, Biden slaagt er uiteindelijk ook niet in.
Nee. Nee.
Nou, ik lees elke dag de Kiev Independent. Dat is best een aardige bron om je op de hoogte te houden van de oorlog. En ik zie wel dat daar steeds meer kritische verhalen komen over hoe het er nu aan toe gaat aan het front. En
nou, ten meer nadat Zelensky die commandant tot onder die legerleider had ontslagen.
Ja, ze schrijven openlijk over dat er corruptie is in ziekenhuizen en dat mensen niet de goede behandeling krijgen die ze moeten hebben. Mensen die van het front komen. Dus
dat heeft mij dus altijd verbaasd. Oekraïne was natuurlijk intens corrupt land. Dat werd gewoon uitgebuit en geplunderd door allerlei oligarchen die daar ook nog eens een keer bepaalden wie de president zou worden en wie niet. Met ook nog eens een keer die scheiding tussen het meer op Rusland gerichte oostelijke deel en het westelijke nationalistische deel. En dan opeens, dan breekt zo'n conflict uit en dan is Oekraïne een soort rolmodel voor ons, voor de NAVO, voor de Europese Unie. Oh, dat zijn allemaal democraten daar en zo. Wat een voorbeeldige, dappere mensen allemaal. Dat denk ik, wat is dat nou voor flauwekul, man? Dit is gewoon net zo'n samenleving, net zo'n corrupte samenleving. Misschien iets meer op Europa gericht dan Rusland. Maar die corruptie zit net zo diep. En die mentaliteit van die mensen is niet anders. En jullie gaan gewoon allemaal collectief door die lui gegaslight worden. Hè? Ze gaan tegenover jou doen alsof ze niet corrupt zijn. Alsof ze corruptie aan gaan pakken. Alsof ze eigenlijk heel erg westers zijn. Alsof ze een soort Frankrijk of Duitsland zijn en zo. Wat het niet zo is natuurlijk. Dit land heeft ook decennia deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Niet alleen dat. Oekraïne was een van de belangrijkste Sovjet-republieken. Daar kwamen ook een aantal Sovjet-leiders vandaan, weet je wel. Dus Oekraïne was gewoon integraal onderdeel van een hele corrupte, hele gecriminaliseerde wereld wat die Sovjet-Unie was en wat ook de ex-Sovjet-Unie is gebleven. Je ziet het ook in Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en zo, Centraal-Azië. Alleen die Baltische republiekjes hebben zich daar enigszins aan weten te onttrekken, omdat ze minder lang deel zijn geweest van die Sovjet-Unie en omdat daar nog iets van een Europese democratische traditie bewaard was gebleven. En ook omdat ze gewoon heel klein zijn en weinig mensen en zo.
Ja.
Maar van Oekraïne kun je dat helemaal niet verwachten. En opeens ook dat beeld wat ook hier in de media, in de pers werd geschetst en zo van, oh, wat een fantastische nieuwe aanwinst, democratische aanwinst voor ons.
Het is wensdenken.
Ja, maar dat is het ook allemaal. Maar je kunt het blijven constateren, maar dat beeld blijft maar bestaan. Al die mensen met een vlaggetje van Oekraïne in hun hendel en zo, op de sociale media en zo, die dan zo solidair zouden zijn met Oekraïne. Ik denk dat het overgrote deel van die mensen daar nooit is geweest. Geen idee heeft wat dat voor mentaliteit en wat voor land het is. Ja. Wat voor mentaliteit daar in grote delen. Hè, niks ten nadele natuurlijk van al die positieve en energieke, goedwillende jongeren die inderdaad willen dat hun land een soort Duitsland of Frankrijk zou worden. Maar die jongeren, dat type jongeren had je natuurlijk in Rusland net zo goed.
Ja, het is heel zwart-wit. Je bent voor of je bent tegen.
Waar was Wiert?
En daarover gesproken, om het bruggetje maar meteen te maken. Jouw In Nederland pagina in de krant van deze week. Jouw wekelijkse rubriek gaat over de terugkeer van Zwarte Piet.
Ja.
Ja, het is een slecht bruggetje, I know. Ja. Maar je hebt gesproken met Arnold Jan Scheer, een documentairemaker. En ik dacht dat de hele discussie over Zwarte Piet begraven was. Maar,
nou ja, volgens Kik had Zwarte Piet natuurlijk wel. Want die hebben besloten dat in 2025 zijn ermee stoppen. Want de mission accomplished kennelijk. En het wordt ook allemaal te zwaar. Emotioneel uitputtend en zo. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag. En dat is het interessante aan het verhaal van Arnold Jan Scheer. Kijk, je hebt nu gezien bij de verkiezingen dat toch rechtsconservatief Nederland van zich heeft laten horen massaal. En op Wilders heeft gestemd of op partijen waarvan zij ook vinden dat die ook in dat spectrum passen. En daar hoort natuurlijk ook bij heel veel mensen de gedachte bij dat het heel onterecht is geweest dat Zwarte Piet uit het publieke leven is geweerd. Ja. Omdat zij denken, ja, dat heeft helemaal niks met racisme en de slavernij te maken gehad, die figuur van Zwarte Piet. En het is ons opgedrongen door een kleine groep activisten, ook nog eens een keer van mensen zoals die Jerry Afri en zo, en die Akwasi, die helemaal niet in Nederland zijn opgegroeid en de Nederlandse verhoudingen eigenlijk helemaal niet kennen. En in ieder geval de essentie van het Sinterklaasfeest niet begrijpen, maar die hebben gewoon een aantal mensen gemobiliseerd. En de gevestigde orde is natuurlijk weer, zoals het gaat in Nederland, onmiddellijk op zijn rug gaan liggen, omdat ze zich schuldig voelden over van alles en nog wat. En maar Arnold Jan Scheer, die keek dat allemaal met verbijstering aan, omdat hij, voordat dit alles begon, was hij al decennia bezig met onderzoek naar het Sinterklaasfeest in de wereld. En vooral ook in Europa. En was hij al lang tot de conclusie gekomen dat ja, zo'n zwart type helper hoort erbij. En dat heeft helemaal niks met slavernij of racisme te maken. Dat die mensen zich zwart sminken, dat heeft ermee te maken dat ze onherkenbaar moeten zijn. Maar ook wel dat ze of de duivel vertegenwoordigen vaak. Dus in die oude, oeroude, pre-christelijke tradities zijn ze dan een soort representant van de duivel, dus het is het as van de hel op hun gezicht en zo. En er is ook altijd sprake van een oude, grijze, wijze man, de Sinterklaas of een ander soortig figuur. Nou, hij heeft gereisd van de Waddeneilanden, want op Ameland heb je Sinterklaas. En dan naar Oostenrijk, Duitsland, Italië, Spanje en zo. Iran heb je ook zo'n type, helemaal zwart en zo. En daar heeft hij dan documentaires over gemaakt. En eind deze maand gaat zijn documentaire Zwart gemaakt en in première. Dus dat was leuk om even.
Is die ergens te zien dan?
In Haarlem gaat hij in première en daarna komt hij gewoon online.
Ik wou zeggen, want er is geen omroep die zich die aan zijn vingers aan gaat branden. Nee. Misschien ON, maar die denkt dat hij nu even dekking aan het zoeken zijn de laatste tijd.
Dat zijn ook wel leuke verhalen van hem, dat hij dan die dingen aanbiedt bij het OM of bij de NPO.
Ja.
En die gaan ermee naar het OM. Nee, maar bij de NPO. En dat die dan zeggen, ja, nee, de hele discussie die hebben we afgesloten. Ja, ja. Is geweest. En daar hebben we geen belangstelling voor. Terwijl, het zou wel leuk zijn natuurlijk als zo'n film eens een keer zou worden uitgezonden. Maar hoe dan ook, kijk, het fascinerende hier natuurlijk is dat een traditie, een volks, een echt volksfeest, het Nederlandse kinderfeest, waarover geen enkele twijfel bestond wat dat was en wat dat betekende. En dat tot en met ook de mensen uit onze oude koloniën, dus de eilanden, Suriname en zo, met vreugde werd gevierd. Dat er een klein groepje niet-Nederlanders zich onder invloed van Black Lives Matter en die antiracismebeweging in de Verenigde Staten zich meester heeft gemaakt van dat verhaal. Het zo heeft gedraaid dat grote aantallen Nederlanders begonnen te geloven, oh, het heeft wel degelijk met racisme te maken. Dit is blackface, maar dan in Nederland, in de polder. Ja, blackface in de polder, daar komt het op neer. Weet je wat, we gaan hun een zin geven. Want ja, het is A, zielig. En B, ze zijn heel luidruchtig. En C, als je niet oppast, komen ze schreeuwen op jouw Sinterklaas intocht. Ja. En het zijn je kinderen die zijn weer aan het huilen en zo.
Zo zijn wij Nederlanders natuurlijk ook wel een beetje. Ah, laat maar zitten dan.
Nou ja, wij Nederlanders zoeken consensus. Ja. Ja. Dus die Nederlandse bestuurders vooral, die gewend zijn om in coalities en in consensus te denken, die zijn gaan praten en gaan zeggen, oké, waar kunnen we uitkomen? Nou, bij de roetveegpiet. Oké, doen we de roetveegpiet. Ja. Dat bleek ook niet genoeg. Ja. Net zoals het gezeur over die slavernij, excuses over de slavernij. Ja, nee, maar nu moet er geld komen. Hè? Dus als jij dus met mensen gaat praten die niet uit jouw consensuscultuur komen, maar die gewoon maximalisten zijn, die tot het uiterste willen gaan, die eigenlijk tot de afschaffing van het Sinterklaasfeest, daar komt het op neer. Ja, dan geef je ze één vinger en ze pakken de hele hand. En dat is met die slavernijdiscussie natuurlijk net zo gegaan.
Er komt een gigantisch museum nu. Ja. Slavernijmuseum.
Nou ja, en er gaat geld betaald worden natuurlijk. En dan is het leuk als zo'n Arnold Jan Scheer zegt van luister eens, ik heb hier nu zoveel verstand van en ik heb al die tradities en die volksfeesten zo goed bestudeerd. Neem maar van mij aan, zo'n traditie is zo hardnekkig. Als die zo diep geworteld is in de samenleving, die is zo hardnekkig. Die kun je eventueel tijdelijk aanpassen, maar die komt weer terug. En hij zegt dus van die Zwarte Piet figuur, die gaat ook weer terugkomen. Mede onder invloed van een beweging als Terug naar Zwart of zo heet die. Die gewoon die Zwarte Piet weer willen. En kijk, ik heb me ook een paar jaar afgevraagd van die figuur van die Zwarte Piet, waar gaat het over? Maar het interessante is juist, dit is de essentie voor heel veel mensen van wat het is om Nederlander te zijn. Dat Sinterklaasfeest, dat is net zo Nederlands als die polders en de duinen en het grauwe schaatsen. Weer en schaatsen. Weet je wel, en iedereen herkent zo'n reclame waarin een ventje pindakaas eet. Ja. En die wordt dan later wordt hij een bekende schaatser en zo. En iedereen herkent ook Zwarte Piet. En als daar dan, zeg maar, vreemdelingen in hun ogen zo'n figuur, zo'n iconische figuur gaan aanvallen, ja, dan wordt de grens overschreden in Nederland. En dat vind ik dus ook heel erg interessant om dat te kunnen constateren. Ja.
Zwart gemaakt heet de documentaire. Wel ja. Op zich een aardige naam.
Ja.
Ik wil jou danken, Wiert.
En zijn we er alweer uit? Is het wel lang genoeg dan, Roel?
We zijn al bijna een uur onderweg. Dus...
Oh, kijk aan. Nou, dat valt dan toch weer mee.
Ja, ja. Zeker. Ja. Dankjewel. Tot volgende week.
Jij ook.